Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 119, vers 45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. 119, het 45ste vers. U zal worden voorgelezen Efeze 2. Ik herhaal Efeze 2. Eerst stellen we ons echter voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons leven gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds ver waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende, en opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart, en aan die die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest.
Gemeente, wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 118 en daarvan het 11e, 12e en 13e vers. De steen die door de tempelbouwers en wat er verder volgt. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de emeritus kas, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. We hebben toen in de morgendienst samen stilgestaan bij Efeze 1, vers 20, waar we onder andere lezen: en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Hemelvaart wijst op de kroning van de Heer Jezus, op zijn heerlijkheid die hij heeft ontvangen van zijn Vader en die hij heeft voor de heilige engelen. De Heer zit aan de rechterhand van zijn Vader. U zou de gedachte kunnen rijzen dat de Heer daar in de hemel stil is en dat hij verder niets meer doet. Zeker zijn middelaarswerk, als het gaat om het verdienen van de zaligheid, is volbracht. De Heer Jezus toont in de hemel zijn volbrachte werk. Hij laat zijn doorboorde handen zien. Hij wijst op zijn bloed en op zijn offer wat hij gebracht heeft tot verzoening van zijn gemeente met God. Maar daarnaast heeft de Heer in de hemel nog een groot werk te verrichten. En dat grote werk dat wordt ons beschreven in de brieven van de apostelen. En daar willen we ook vanmorgen een ogenblik bij stilstaan hoe de Heer nu vanuit de hemel zijn gemeente vergadert. En hoe de gemeente Gods wordt gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Het gaat vanmorgen uit Efeze 2 en we gaan nader stilstaan bij de versen 19 tot en met 22, waar we Gods woord aldus lezen. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op het welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Het gaat hier over de gemeente Gods die gebouwd wordt, de gemeente van de verhoogde zaligmaker. En als we dan de teksten, de woorden van onze teksten eens overwegen, dan kunnen we in ieder geval in de eerste plaats iets zeggen over de leden van de gemeente. In de tweede plaats kunnen we iets zeggen over de grondslag van de gemeente. En in de derde plaats kunnen we iets zeggen over de roeping van de gemeente. De leden van de gemeente, kijk maar in vers 19, niet meer vreemdelingen, maar bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dat zijn dus de leden van de gemeente. In de tweede plaats gaan we dan letten op de grondslag of op de hoeksteen, waar het nou om gaat in die gemeente Gods en waarop die kerk wordt gebouwd. Kijk maar in vers 20, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En dan tenslotte de roeping van die gemeente, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, op was tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij gebouwd, mede gebouwd wordt, tot een woonstede of een woonplaats van God in de geest. En dat is de roeping van die gemeente, dat dat grote gebouw zal opwassen, toenemen in de breedte, de diepte, en zodat die grote boodschap van dat evangelie en die kerk Gods de hele aarde zal vervullen. Het gaat dus over het werk van de verhoogde middelaar, de gemeente Gods. We letten op de leden, we letten op de grondslag en we letten op de roeping. Gemeente, we zijn in de eerste plaats, hebben we stilgestaan bij Efeze 1. En we hebben daar gezien hoe Paulus roemt en jubelt over de genade Gods die in Christus is geopenbaard. In hoofdstuk 2 gaat Paulus op dat thema verder en in de eerste 10 versen van dit hoofdstuk vertelt hij eerst tegen die mensen in Efeze, mensen die woonden in een heidens land en in een heidens omgeving, hoe God hen van dood levend heeft gemaakt. Hij vertelt in het begin van dit hoofdstuk wie ze waren, namelijk dood door de zonden en door de misdaden, vers 1. Maar Paulus wijst ook wat er gebeurd is in hun leven. En dan zien we in vers 4, maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren in de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. He, dat goddelijke leven, dat is daar in Efeze onder heidense mensen geopenbaard. Dat is ingeplant in zondaarsharten. Dat nieuwe leven, hè? Ten nature zijn we dood en door genade wordt dat nieuwe leven ingeplant en worden dode zondaren levende zondaren. En dan gaat Paulus vertellen hoe het dan komt en dan vertelt hij dat dat is door het geloof en door de genade Gods die in Christus is. En dan vervolgens gaat Paulus verder in dit tweede hoofdstuk vanaf vers 11... tot en met vers 22 en dan tekent hij het wonder van de nieuwtestamentische gemeente. De oudtestamentische gemeente bestond uit Joden, besneden mensen. De nieuwtestamentische gemeente bestaat uit Joden en heidenen. En hij richt zich nu tot de heidenen daar in Efeze, want Efeze was een stad in het huidige westelijke Turkije. Een stad omringd door allerlei heidendom, daar werd ook de godin Diana of de Artemis van Efeze aanbeden. En die mensen waren dus overgegaan uit het heidendom naar dat geloof in de Heer Jezus Christus. En dan gaat Paulus daarover schrijven, hoe groot dat wonder is dat nu daar in Efeze die gemeente ontstaat uit Jood en heiden. En hoe God niet alleen in Jeruzalem, en niet alleen in Bethlehem en in Hebron, maar ook in Antiochië, in Syrië, en in Efeze, en in Korinthe, en in Athene, en in Rome, en overal in dat Romeinse Rijk, zijn gemeente bouwt. En daar is Paulus zo verwonderd over, als je dit hoofdstuk zomaar leest, en het volgende hoofdstuk, dan zie je dat daar voortdurend de verwondering in doorklinkt over Gods werk en over dat werk van de verhoogde middelaar in deze wereld. En dan begint Paulus tegen die heidense mensen die vroeger heiden waren te zeggen, nou moeten jullie ergens aan denken, kijk maar in vers 11. Ja, waar zouden wij nou aan moeten denken? Hier in de kerk, nou de ene aan Christus en de andere aan het geloof en een ander zegt, we lezen in de Bijbel. En dan zegt Paulus, dan moet u eerst even denken, nadenken over dat grote wonder van de gemeente en dat u nou bij de gemeente bent gekomen, dat dat nieuwe leven in u geopenbaard is. Dan moet u aan denken dat u vroeger, eertijds, heidenen waart. En in vers 12, dat gij in die tijd zonder Christus vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der beloften hebbende zonder God in de wereld. Paulus die zegt, u moet u ook aan blijven nadenken, hè, hoe het vroeger was. Hoe u toverboeken thuis had staan en hoe u toverij deed en bij die Diana lag aan te aanbidden en dacht dat dat de ware God was. En dat u een en al dwaasheid en blindheid was in uzelf, dat moet u nooit vergeten. Waarom zou Paulus dat nou opschrijven? Dat die mensen in Efeze toen dat niet moesten vergeten. Hij zegt, gedenkt. Dat meent u niet om natuurlijk de zonde goed te praten. Je hebt ook wel eens mensen die denken terug aan hun eertijds en dan beginnen ze er een beetje naar te verlangen. En dan denken ze, ach was het nog maar weer zo, dat is fout. Nee, Paulus doet dat met een bedoeling om zich erover te verwonderen. God me uit die diepe duisternis mensen heeft opgeraapt. En daarom zegt hij, daar moet u steeds aan blijven denken waar God u vandaan gehaald heeft. En dat is niet verkeerd om dat ook aan elkaar eens te vragen. Als je nou een avondmaalganger of een kind van God ontmoet, dan vraag je maar eens gewoon, waar heeft God u vandaan gehaald? Nou, de een komt uit zijn godsdienst, de ander komt uit de wereld. De een die komt van het voetbalveld en weer iemand anders die komt, weet ik waar vandaan. En een ander die dacht dat hij al bijna in de hemel was met al zijn godsdienstige gepraat en gedacht. Maar God die schudt je er overal uit en dan kom je als een arm, naakt, leeg, zondaar op de grond te staan. En daar had God een mens op. En dat is in de tweede plaats wat Paulus zegt in vers 13 en 14... En daar moet u ook aan denken, dat u nu in Christus Jezus zijt, die eertijds ver weg waart en heiden waart, nabij gekomen door zijn bloed. En dat u de betekenis en de diepe inhoud daarvan meer en meer gaat verstaan. Want dat leer je natuurlijk allemaal niet op één dag. God genade verheerlijkt in de mensenleven. Dan heeft dat een begin, dat noemen we de levendmaking. En dan heeft dat ook een verdere voortgang. Nou hebben wij wel eens de neiging om vooral stil te blijven staan bij dat beginnen. Dat is nodig, want u kunt jezelf natuurlijk bedriegen. Maar het is ook heel belangrijk dat we verder gaan in de verdere voortgang. En hoe dat genadewerk zich nu verder ontwikkelt in het leven. Want als iemand nog altijd maar blijft bij dat, ja, bij dat, de kindergeboorte. En als iemand nou nooit verder komt dan, ja, ik ben maar een arm zondaar en ik blijf maar een arm zondaar en ik ben maar een arm zondaar en blijf maar arm praten en ook nog arm doen naar anderen, dan is dat niet goed. Ja, we zijn natuurlijk straatarm, dat weet u. Maar Gods volk is schatrijk in Christus. En dat is natuurlijk de boodschap van de Bijbel, dat naarmate die rijkdom van de middelaar gaat schitteren, en de zaligheid vast ligt in een ander, uw armoede in uzelf de dieper aan de weet komt. En dat is nu de oefening op de leerschool der genade. Paulus schrijft er in Filippenzen 3 over. Alle dingen schade en drek om de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. En dat is natuurlijk die verdere voort. En daarom schrijft Paulus dat, zodat die mensen in Efeze zouden opwassen, toenemen. Want de Heer heeft die vijandschap die er vroeger was tussen God en mensen en tussen de mensen onderling, tussen heiden en joden, heeft hij weggenomen. Kijk maar in vers 14. Want hij is onze vrede en heeft de middelmuur van het afscheid, de muur die tussen mensen stond, weggenomen. En heeft de vijandschap, vers 15, zijn vlees teniet gemaakt. En dan begint Paulus te jubelen over dat grote godsgebouw. Moet nog even onderstrepen. Dat er nou in Efeze, vers 21, het tweede gedeelte, een gemeente op was tot een heilige tempel in de Heer. In Jeruzalem, daar heb je de klaagmuur. En daar kun je dan omheen lopen. Aan de ene kant heb je de klaagmuur, daar kunnen de Joden staan. Aan de andere kant hebben de moslims een grote moskee geplaatst. En dat kun je dan bekijken, en daar kun je zo eens naartoe kijken en zo. En dat is dan een paar stenen en zo zie je dan. En wat mensen eromheen, joden en moslims en wat niet al meer. Maar Paulus die loopt als het ware in de geest rondom dat grote gebouw wat God hier op deze aarde maakt. En dan kijkt hij er zo naar, hoe nou de koning van de kerk die heilige tempel opbouwt en laat opwassen als een woonstede Gods in de geest. En hoe God dat nou deed. Hier legt hij die steen neer, Lydia. En daar een stokbewaarder. En daar in Efeze en in Korinthe en overal een koning Jezus levende stenen gemaakt. Die legt hij allemaal op dat grote godsgebouw. En Paulus ziet het als ware in de geest voor zich, hoe dat grote gebouw opwast in de geest. Ziet u dat ook wel eens? Dan krijgen we daar ook wel eens een verlangen naar om daarbij te horen, om daarbij die, ja, die tempel Gods die daar op was tot een woonstede Gods in de geest. Er zijn allerlei dingen op deze aarde. Allerlei zaken, ondernemingen. En u hebt ondernemingen. Nou, die hebben minpunten, opbouw, neergang enzovoort. Koninkrijk. Een koninkrijk is klein, dat wordt groot, dat wordt weer klein. Opgang en neergang. Dat heb je bij een gezin, dat heb je in een familie, dat heb je in een school, dat heb je bij kerkverbanden, dat heb je bij alle dingen op deze aarde, is opgaan, blinken en verzinken. En dat is nou net bij de kerk van God niet zo. Die is in Genesis 3 begonnen, want toen zag God Adam en Eva op. En toen is die kerk, die is gebouwd, die is klein natuurlijk in het Oude Testament. En dan geleidelijk aan stap voor stap, ja, wordt die gemeente gebouwd. En Paulus ziet het zo in de geest voor zich. Hè. Eerst de Joden en dan de heidenen en dan de hele wereld. En dan straks komt de Heer Jezus terug en dan, zal het zo zijn dat, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken, zal alles vervuld zijn met de glorie en de eer van God. Daar gaat het naartoe. Nou, daar is hij helemaal van, ja. Daar leeft die man uit. Leef u daar nou ook uit? Droomt u daar ook wel eens van? Dat uw kinderen bekeerd worden, uw kleinkinderen, de gemeenteleden. We horen natuurlijk allemaal erge roepstemmen, hè. Een paar weken geleden werd dochtertje van mijn vriend, broeder Zondag, verongelukte. We hoorden gisteren dat er in Barneveld een meisje, de gemeente van dominee Roos, is verongelukt. Ik weet niet of dat laatste, ik hoorde dat van iemand, dus ik neem dat maar aan. Maar dat zijn toch twee roepstemmen. En weet u wat nou de hele wereld zegt? Verschrikkelijk, wat erg. Dat zegt meneer Pechtold van de D66 en dat zeggen ze van de PvdA. En dat zeggen we dan ook in de kerk en dat is natuurlijk deels zo. Het is natuurlijk heel erg voor de ouders, voor de familie. Wat een droefheid en wat een slag en wat een gemis en wat een pijn. Maar dat we meer niet zeggen. Doen we precies hetzelfde als de wereld. Wij moeten natuurlijk toch een stap verder gaan met dit soort dingen. Wat zou God daarmee bedoelen? Jong, oud. Want dat is een roepstem van God. En God wil daar jonge mensen ook wat mee vertellen. Bijvoorbeeld dat we de tijd niet hebben om nog maar eens een poosje verder te leven op onze eigen manier. Maar dat oude mensen kunnen, maar oude mensen zullen stemmen, jonge mensen kunnen net zo goed sterven. En weet je, jong en oud, als je nou een heleboel kinderen van God zo ontmoet hebt in je leven, en weet u wat de meesten zeggen? Het is altijd al in mijn jeugd begonnen. Dan moet je om denken hoor. Bij de meeste van Gods kinderen begint het in hun jeugd. Op 5-jarige leeftijd, 6-jarige leeftijd, 7-jarige leeftijd. Is dat zalig maken? Nou, dat hoeft niet altijd. Maar wel dat er beslag ligt. He, dat je thuis komt en je knieën nog eens buigen. Zeg, Heer, wil u mij nou ook alstublieft een nieuw hart geven? En dat je als kind meegaat met je vader en moeder naar de kerk, naar de bijbellezing of weet ik wat. En dat je zit te luisteren, dat je iets hoort. Zo ken ik nog steeds bepaalde preken, die kan ik me nog steeds voorhalen. Van bijvoorbeeld dominee Schippenboord, die preekt in Deventer. En hoe hij dan bijvoorbeeld over Zacchaeus en over dat grote geluk van Zacchaeus. Dan ging hij een beetje timide naar huis, stilletjes. Heer, mag ik dat dan ook? Kijk, zo gaat dat meestal. Hebben jullie dat nou ook wel, jongelui? Dat in jullie leven, kan toch zo niet verder? Nou, bij God is het doen aan. Luister goed in de kerk, lees in je Bijbel en buig je knieën. Want hoe komt het nou dat een hoop mensen, ja, ik geloof niet zo meer in God dan in de kerk, dan komt het dat ze niet meer bidden. En dat is ook vergeten in de Bijbel te lezen. En dat ze vergeten goed te luisteren in de kerk. Dat moet je wel doen hoor. God heeft een roepstem. In al die dingen. God wil ons dingen zeggen. De apostel Paulus wil ons dingen op ons hart binden. En dan gaat het vanmorgen over die kerk van God. Over die gemeente Gods. Hoe God nou ook vandaag in 2018 dat grote gebouw bouwt. En dan zien we eerst iets van de leden. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Paulus zegt, vroeger was u een vreemdeling, een heiden. Nu is een bijwoner, twee woorden uit het Oude Testament, zijn die bekend. Een vreemdeling, dat was iemand die helemaal niet bij een volk hoorde. En een bijwoner, iemand die, ja, we zouden bijna zeggen, een soort asielzoeker, hè, die dan ergens woonde en dan wel een beetje recht had om daar te wonen. U bent nu niet meer van die allochtone mensen. Maar u bent nu medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods geworden door genade. En dat is het eerste wat Paulus noemt. En dan noemt hij de leden van de gemeente. En als we dat nou zo eens even lezen. Ze waren dus vreemdelingen en bijwoners in geestelijke zin. Hè? Dus ze stonden er buiten. En door Gods genade zijn ze huisgenoten en medeburgers. Dus samen met de geloof mee de burgers, van de heilige. En ja, ze wonen in het huis van God, dus huisgenoten, kinderen van God, zegt Paulus eigenlijk. Je bent kinderen van God geworden. Als we dat vers nou eens even zien, vers 19, dan kun je daar vier dingen uit, denk ik, overdenken. In de eerste plaats, wat is het van nature droevig met u en met mij gesteld? Want we zijn vreemdelingen en bijwoners. En dat betekent dat we vervreemd zijn van God en dat we dood liggen in de misdaden en in de zonde. Dus dat moeten we wel tegen elkaar zeggen. We moeten ook onthouden dat we gevallen mensen zijn. Dat we kinderen van Adam en Eva zijn en dat wij naar God niet vragen. En dat is natuurlijk, als de Heilige Geest komt in ons leven, iets wat ons bedroeft. En waar we pijn over hebben. Dat God goed is, maar dat wij God niet nodig hebben. Nou, dat begint Paulus eerst. Hè? Dus dat die stadig is, nee, dat is, ja, dat is tot waarschuwing, dat is ook tot ontdekking aan onze verloren staat van natuur. In de tweede plaats zijn die vreemdelingen en die bijwonenden medeburgers der heiligen, huisgenoten Gods geworden. En dat wijst op de verkondiging van het evangelie. Want die mensen woonden in Efeze en ze hadden daar toverboeken en een afgodin en een beeld uit de hemel en allerlei andere dwaasheden natuurlijk. Maar dat is geen heil. Dus wat is daar gebeurd in Efeze? Daar is Paulus gekomen en die is daar gaan preken. In een gehoorzaal van Tyrannus. En toen heeft hij aan de mensen niet gezegd, nou moeten jullie die tempel van Diana eens gaan afbreken. En moeten jullie eens een revolutie ontketen en weet ik wat meer. Nee, dat heeft Paulus niet gezegd. Paulus is niet gaan praten over anderen, hij is gaan praten over dat evangelie van zijn zaligmaker. Van de Heer Jezus Christus. En dat heeft hij aan de mensen verteld. Dat er nu iemand in deze wereld gekomen wordt, de Zoon van God. En dat is de Heiland, de zaligmaker, die maakt verloren mensen zalig. En die mensen gaan zitten luisteren. Sommige mensen schudden hun hoofd en zeiden, nou die Paulus, die kunt wel horen, dat is een Jood die niet goed op, zijn hersens niet meer goed op de rij hebt staan. Die gaat er nou zulke rare dingen vertellen over een gekruiselde en heil en zo. En die hebben erom gelacht. Gelachen. En anderen hebben erover nagedacht. En dat is natuurlijk niet genoeg, maar dat is wel belangrijk. En die kwamen nog eens terug in die gehoorzaal van Tyrannus, Joden en heiden. En toen heeft de Heilige Geest, en dat is het derde wat daar in Efeze gebeurde, die is door dat woord van Paulus gaan wonen in de harten. Die mensen werden wederom geboren. En als je wederom geboren wordt, dan word je van een vreemdeling en een bijwoner, een huisgenoot Gods. Geboren, een kindje wordt geboren en een kind van God wordt wedergeboren. En dan wordt aangenomen tot kind. Dus dat is het derde wat hier in vers 19 blijkt. Dat is de werking van Gods geest. Dus de verlorenheid van die mensen, de verkondiging van het evangelie en de verkondiging van Christus, de werking van Gods geest en dan tenslotte de kracht van Gods geest. Want wat heeft Gods geest nu gedaan? Die heeft van die heidenen huisgenoten Gods gemaakt. En die worden opgenomen in dat grote godsgebouw. En dat bleek uit de dingen die ze zeiden. En dat bleek uit de dingen die ze deden. Want we weten uit de handelingen dat ze hun toverboeken verbrand hebben. Ik kan me zomaar voorstellen dat er een jongen in de kerk zit. En denk eens wat na over zijn leven. En het woord wordt gepreekt. En de Heilige Geest die komt in je hart. En dan denk je, ja, nou God wil dienen, dan moet niet de wereld dienen. En dan komt er een keuze, dan komt er een verlangen in je hart. Een verlangen gericht op God. En niet op de wereld. En dan heb je misschien thuis op je smartphone of op je cd-speler er allemaal dingen zitten die eigenlijk niet bij God horen. Nou, doe net als die mensen in Efeze. En zo, wat moeten we er eigenlijk nog mee? Want dat brengt ons niet dichter bij God, dus weg ermee. En die mensen hebben die boeken verbrand. Zo was het toen en zo is het nog hoor, gemeente. Want daar waar de Heer nu iemand opneemt in dat grote gebouw, in dat grote gezin, een huisgenoot maakt. Ja, daar word je gelukkig, diep gelukkig. Zo gelukkig dat je het nog niet eens beseft. Want als God de mens bekeert, dan is hij onmiddellijk gelukkig. Dat merkt hij ook, dat weet hij. Dat ergens, ja, dat is toch iets wat je niet goed onder woorden kunt brengen. Er komt een diep verlangen. Maar toch aan de andere kant komt er ook een scheiden. Ja, want de zonde, dat is verschrikkelijk. En daar ga je dus mee stoppen. Dan ga je je leven veranderen, vernieuwen. Nou, dat is nu dat huisgenoten Gods en dan hoor je dus bij die gemeente Gods. En dan gaat Paulus een stapje verder. Want waar is die gemeente Gods dan op gebouwd? Het is die leden aangewezen. Die keer ook eens in het begin van het hoofdstuk gedaan, doet hij weer opnieuw. En dan is die gebouwd. Dan komt hij bij het fundament en bij de hoeksteen. Maar van Jezus Christus is de uiterste hoek. Zo, daar gaan we in de tweede plaats over nadenken. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we op Psalm 122. Het tweede vers, de stammen naar Gods naam genoemd en wat er verder volgt. leden en nu de grondslag van de gemeente wordt. Dus de Heer is in de hemel en hij werkt hier op de aarde. En hij bouwt een kerk en dat zijn de huisgenoten Gods. En dan in de tweede plaats zegt Paulus, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Daar bedoelt Paulus mee het fundament, zegt de kanttekening, de leer van de apostelen en de profeten. Apostelen, dat is Paulus zelf en Johannes en Petrus. Profeten, daar wordt mee bedoeld in de vroege kerk mensen die een gave hadden tot profetie. Er was bijvoorbeeld een profeet Agabus die een bepaalde nood heeft voorzegd en waardoor God getuigenis gaf. Dus het was een bepaalde ambtsdrager in de kerk. En dan gaat het om de boodschap, om dat fundament van de apostelen en profeten, dus wat die geleerd hebben. Wat hebben de apostelen geleerd? Nou, laten we een paar dingen even noemen die u allemaal hopelijk kent. In de eerste plaats hebben de apostelen en profeten er steeds van uitgaan dat God bestaat. Als u de Bijbel gaat lezen, moet u niet denken, zou God nou eigenlijk wel of niet bestaan? Dat is voor de Bijbel een vreemde vraag. Van God bestaat. Kijk maar naar de Bijbel, kijk maar om u heen, de bomen enzovoorts. Dus als u denkt van ja, ik weet eigenlijk niet of God bestaat enzovoort. Ik zou zeggen, werp die gedachte ver van u weg. Ga lezen in de Bijbel, bid en u komt erachter dat God echt bestaat. Want zo bent u geschapen, zo bent u gemaakt. En zo heeft God mensen gemaakt. Dat ze leven met een innerlijk besef van God. En de apostelen gaan er gewoon vanuit dat God bestaat. 1. 2 hebben de apostelen gewoon verteld tegen de mensen dat zij gebroken hebben met God en dat ze schuld maken bij God door hun zonde. En de apostelen vertelt, Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 1 vanaf vers 18 tot en met Romeinen 3 vers 20. En dan vertelt hij uitvoerig dat mensen gebroken hebben met God en wat dat allemaal betekent. En dat wij schuldige, rampzalige mensen zijn. Wij dan wetende de schrik des Heren, zegt Paulus, bewegen de mensen tot het geloof. Nou, Paulus was er diep van doordrongen dat als iemand stierf buiten Christus, dan ging hij voor eeuwen de rampzaligheid tegemoet. En dat heeft hij gewoon tegen zijn hoorders gezegd. Johannes de Doper trouwens ook, want die zegt, vliet de toekomende toorn en de Heer Jezus ook. Want die heeft ontzaglijk vaak gesproken over een brede en smalle weg en over eeuwig wel en eeuwig weg. Dat is het tweede. De derde plaats hebben de apostelen natuurlijk gewezen op dat grote geheim van de verlossing. Het heil. En het heilswerk van Christus. En daar hebben ze voortdurend de nadruk op gelegd. Dat arme, ellendige zondaar alleen kunnen behouden worden door Christus en door het oprechte geloof in hem. Sommigen denken dat ze behouden worden door hun gevoel. Anderen denken dat ze behouden worden door hun verstand. Maar de kinderen Gods worden behouden door het geloof. Doordat ze met dat ware geloof die geschonken en die gepredikte zalig maken aannemen. En dat hebben de apostelen natuurlijk ook gedaan. Die hebben arme zondaren, die Christen der Schriften, aangeboden. En die hebben gezegd, kijk, hier is hij. Paulus zegt in de Galaten, ik heb hem u voor ogen geschilderd. Vertelt dat hij is gestorven voor de zon en dat is opgestaan om die zaligheid toe te passen en dat alle zaligheid alleen in hem ligt. En dat moeten wij natuurlijk ook doen. Vertellen van die grote heiland, van zijn ambten, naturen, staten, weldaden en al die andere dingen meer. Zodat u ervan onder de indruk uit zegt van dat is zo belangrijk, dat moet het belangrijkste zijn in mijn leven. De leer, het fundament van apostelen en profeten. In de vierde plaats hebben ze verteld over de Heilige Geest. Want een mens is niet een stok en een blok, maar een mens die staat met de rug naar God toe. Kijk, als je nou een mens wilt tegen, als die geboren is, staat hij gewoon zo tegenover God. God is daar en hij is dat zo. Nou, verder doet hij niet. En God kan ja zeggen en nee, hij doet niks. Dood in de zonden en in de misdaden. En hoe komt nou zo'n mens die met de rug naar God toe staat, hoe komt dat nou anders? Hoe wordt dat nou anders? Komt dat doordat Paulus een beetje vurig preekt? Nou, misschien ook wel een klein beetje natuurlijk, omdat de mensen daardoor gingen luisteren. Maar Paulus kon geen mensen bekeren. En dat is nou dat zoete werk van de Heilige Geest. En hoe de Heilige Geest dan doordringt en binnendringt in het hart vermurmt, verbreekt, zodat mensen gaan vragen naar God en gaan zoeken. God zoekt en dus gaat de mens zoeken. Niet omgekeerd natuurlijk, dat wij denken we zijn al een elend op weg en dan komt halverwege komt God eraan te pas. Nee, God zoekt. Hij zoekt ook vandaag, hij komt bij u, hij zoekt u op. En is die zoekende God bezig om zondaar en zalig te maken door zijn geest. Laat die geest in je hart werken. En dan word je zondaar voor God, bedroefd over jezelf en dan ga je hunkeren naar de zaligheid. Die twee dingen horen bij elkaar. Schamen en hunkeren. Bedroefd en, ja, mag ik zeggen, blij. Dat kun je niet goed begrijpen. Er zijn talloze mensen die begrijpen, nou, is dit en dat en dat. Er is een heel rijtje van gemaakt. En dat is nou een typisch teken dat je er nog niet veel van begrepen hebt. Maar nog niet meer begrijpt. En nog in zakken als zit. Heer, hoe moet het dan met mij verder? Met zo'n hopeloos geval als ik zou er bij u nog doen. Ja, dat zou van Gods geest kunnen. Dan ben je ook de enige zondaar op heel de wereld hoor. En denk erom, dan heb je ook niet veel meer te doen met anderen. Die mag je rustig aan God overlaten. Dan kom je helemaal alleen op de wereld. En Heer, zouden we deze ene arme stakker nog doen? Als... En dan kun je niet ophouden met schreeuwen naar die God. Ik hoop dat er veel van zulke stakkers in de kerk zitten. Want echt er is doen aan hoor bij God. Echt waar. De apostelen hebben het gepreekt. Hè, die door de geest Gods geleid worden. Die zijn kinderen God. En tenslotte heeft Paulus natuurlijk ook gepraat over de heerlijke toekomst. Over de erfenis en over alles wat daarmee samenhangt. De twee wegen. De weg naar het verderf en de weg naar het heil. En waar die weg tenslotte naar het heil op uitmondt. Namelijk op een totaal vernieuwde hemel en nieuwe aarde. Waarop alles is tot eer en tot de glorie Gods. En dat hier op aarde al een beetje begint. Want als God een mens bekeert, gemeente, dan wil hij tot eer van God leven. En dat komt zomaar in alles tot uit. In wat hij zegt en wat hij doet, is dat dan tot eer van God. Is dat nou, heb ik daarmee God nou op het oog of mezelf? Nou, als God in je leven komt, dan zeg je, Heer, als ik nou iets zeg, als ik nou iets doe, mag het tot eer van u zijn? Mag ik niet tot oneer van u leven? Nou, dat zijn nou de dingen die de apostelen hebben gepreekt. Nog wel veel meer dingen, hè, lees de brieven van de apostelen. Maar dat is het fundament van de apostelen en profeten. En dan doet Paulus nog even iets bij. Dat moeten we vooral niet vergeten. En dan citeert hij iets uit de profetieën van Jesaja. Jesaja 28, vers 6. Daar hebben we een poosje geleden in de Bijbellezing over gepreekt. Hè. U weet nog wel, toen was u er natuurlijk gehoord. Hè, wat het gaat over die hoeksteen. Jesaja 28, vers 16. En dan komt Paulus hier ook nog eens op terug. Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Wat bedoelt Paulus daar nou mee? Die leren, die vijf paar punten, dat kan ik uitbreiden met alle andere dingen. En wat is dan die uiterste hoekstenen? Dat is, ja, kijk, Paulus zegt, daar gaat het nou om, hè. En laat ik het dan maar een beetje simpel zeggen. Als je nou gaat sterven, en voor de grote God staat, dan zegt de een, nou, dat is toch een fijne man geweest. Dat is toch een aardige jongen geweest. En weet u wat de Heer zijn kinderen leert? Allemaal één voor één hier op aarde. Hè? Dat Jezus is de uiterste, dat is de enige en dat is de volkomen zaligmaker. Wil je behouden worden, wil je leven, wil je sterven, de zaligheid ontvangen, dan is dat alleen in Christus. Paulus heeft allemaal brieven geschreven en hij heeft al 160 keer in die brieven in Christus, door Christus, met Christus, in Christus, in Christus. Je zou bijna zeggen, is Paulus af en toe in de war dat hij dat zo vaak opschrijft. Nee, Paulus is niet in de war. Dat was het waar hij uit leefde. Uit die geloofvereniging met Christus. Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En wie is dan Christus? Als we God gaan ontmoeten. We gaan God ontmoeten allemaal. We staan voor die grote God. De heilige, de vaarder. Wat betekent dan Christus de uiterste hoeksteen? Nou, Christus is de zaligmaker, de grondslag. Hij is waar het op gebouwd wordt. En dan mogen we het even over een steen. Dan heb je een gebouw, muren, en dan had je één grote steen. Sommigen zeggen vier steen, sommigen vragen vier op elke hoek. Een grote steen, vier hoeksteen. Als er één grote hoeksteen, en daarvan werden die muren dan ontwikkeld. Ik laat het maar een beetje in het midden, maar in ieder geval, u begrijpt de bedoeling, er is een huis wat gebouwd wordt en er is één groot belangrijk steunpunt. En daar rust de hele boel op. Het hele bouwwerk. Nou, zo is het dan ook in de gemeente Gods en zo is het dan ook in de prediking. Er is één belangrijk steunpunt en dat is Jezus Christus en dien gekruisigd. En wat is dan het belangrijkste? Dan die steen, zoals ik even noem, Christus als de hoeksteen. Nou, in de eerste plaats, hij is de enige steen, hè? En denk erom, daarin is God jaloers en streng. U mag niets van uzelf erbij meebrengen. En u mag niet zeggen van, ik heb dit nog, telt allemaal niet voor God. Alleen die grondslag is de enige grondslag. Geen andere grond en geen andere naam onder de. In de tweede plaats is het ook een beproefde steen. Want kijk, je hebt natuurlijk kleine steentjes, grote steentjes. En je hebt stenen die een beetje niet zo goed van kwaliteit zijn. Maar dit is een steen van hoge kwaliteit. Het is de allerhoogste kwaliteit. Hij is beproefd toen hij stierf. Hij is beproefd toen hij opstond. Hij is gelouterd. Ja, die steen, die, ik zeg het een beetje simpel, maar deze steen, die kan niet stuk. Die is zo hecht. Zo vast wie op deze steen bouwt, hè, wie aan deze zaligmaker verbonden is, die gaat niet verloren. Want hij beproeft. Is de ene, een beproefde. Hij is ook een nog steeds beschikbare steen. Want Paulus heeft erop dat er nog steeds nieuwe stenen op dat grote hoeksteen worden neergelegd. Je hebt een grote grondsteen. En er worden muren aangebouwd, er worden muren opgetrokken, er worden er nog steeds bijgedaan. Dus dat werk van Christus, dat gaat nog steeds door. En Paulus wordt daar zeer verheugd wordt. Het is ook een aangeboden, hè? Zondaren zijn welkom, hè, bij deze steen. En deze steen, daar worden ook al de zaligen aan verbonden, want kijk, je kunt natuurlijk een muur maken en dan leg je er zo een steen op. En nog een steen, nog een steen. En dan zegt iedereen, nee, dat is niet goed. Je moet er ook cement tussen doen. Het moet er goed stevig vastzitten aan die steen. Nou, dan kun je de stenen opleggen en dan komt er wind en dan waaien die stenen er weer af. Hoe komt dat die stenen er nou niet meer afwaaien? Nou, dat komt als ze goed stevig daarmee vast zijn gemaakt. En hoe is nu een steen, een levende steen vastgemaakt met die grote hoeksteen? Alleen door het geloof. Dat geloof waarvan Paulus in dit hoofdstuk zegt, het is Gods gave. Het geloof wat de Heilige heeft oefend. En dat geloof, dat is die lege hand. Ik heb het al meer gezegd, dat is de essentie van het geloof. Dat is die leeggemaakte hand waardoor die aangeboden zaligmaker wordt aangenomen. En dan zegt de Heer Jezus tegen Jairus, vrees niet, geloof alleenlijk. En de Heer Jezus zegt dat Thomas na zijn opstanding, zij is niet ongelovig, maar gelovig. En dan zegt hij, in mij geloven, zonder dat ze me hebben gezien, Thomas, daar gaat het om, dat ware geloof. Kent u ook de oefeningen daarvan? Die oefeningen des geloofs, waardoor we onszelf steeds geringer achten, hem steeds heerlijker, noodzakelijker en dierbaarder. Dat is het wat de Heer leert aan zijn kerk, aan zijn kinderen. Die zalen maar elke keer weer opnieuw nodig hebben. Omhelzen, aangrijpen, leven uit hem. U dan die gelooft, is hij dierbaar. hadden schitteren voor dat oog des geloofs. Laat ik het geloof eens even vernoemen hun ogen. Het ene oog wat naar binnen slaat en het andere oog wat naar buiten slaat. En dan ziet Pilatus en de Heer Jezus helemaal niks. En het Sanhedrin ziet er ook niks in. En de Joden die voorbij liepen zagen er ook niks in. Maar die moordenaar, die ene. Ja, hij ging sterven, dat weten we. Maar ik keek zo naar die zaligmaker. Gedenk mijner. En die man heeft dat gezien. Hè? Wat niemand daar op dat moment zag. Maar hij zag de koning. Hè? In zijn schoonheid. Gedenk mijner. Als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Heden. Zult gij met me in het paradijs. Dat is de taal van het geloof. Dat is de taal van Job. Dat is de taal van Paulus. De taal van de moordenaars. De taal van de hoofdman. Waarlijk, deze mens was Gods zoon. Nou, Christus verheerlijken. Hij waarde in ons leven. Maar de schoonste van alle mensen, kinderen, gena, is in zijn lippen uitgestort. Het fundament en tenslotte de roeping. En er staan nog twee teksten, 21 en 22. Ga die teksten eerst even lezen, zodat u begrijpt wat daar staat. Op welke het gehele gebouw, dus op die grondsteen, wordt een gebouw opgetrokken. Bekwamelijk samengevoegd zijn, dus op een goede manier, met op een wijze manier, worden daar de andere stenen op die ene hoeksteen gelegd. Op welke het hele gebouw bezamenlijk samengevoegd opwast tot een heilige tempel in de gemeente. Tempel is een plek waar God woont. Dus wat is die gemeente die God bouwt? En die door de apostel bekwamelijk wordt samengebouwd, opgetrokken. Op, als een tempel. En die wast op, die groeit. Dus in deze wereld is er de gemeente Gods. En die heeft God begonnen in Genesis 3. En die stap voor stap bouwt God die tempel. En houdt geheim. God legt er alleen maar stenen bij. En er gaat nooit één steen af. Dus dat gebouw dat wordt allemaal groter. En dat gebouw dat wordt allemaal hoger. En het breidt zich steeds verder uit. En dat is wat we zien in de Bijbel. Dat gebouw dat opwast. Daar is Paulus zo verwonderd over. Dat hij zelf een steen mag zijn in dat gebouw. En dat de Heer de andere stenen buiten. Dat gebouw zich ontwikkelt in de breedte. In het Oude Testament alleen de Joden en af en toe is een heidin, Rut bijvoorbeeld en Ebed-Melech en anderen. In het Nieuwe Testament de Samaritanen, tijd van de Heer Jezus al, denk maar aan Handel Johannes 4. En dan tenslotte in de handelingen ook de heidenen. Dat gaat tot op de dag van vandaag door. En daarom is het ook nodig en belangrijk dat we zendingswerkers hebben. En dat mensen uitgaan om die goede boodschap te brengen. En mogen we ook vandaag en volgende week bidden voor Marlies, die werkt in Guinea. En voor Aline, die zal worden uitgezonden naar Ecuador. En voor Peter en Ineke, die ook weer terug zijn gegaan naar Guinea. Om daar in dat grote werk Gods, die gemeente Gods, te bouwen. En dat zal de Heere gebruiken. Ja, zegt u, maar moet je nou kijken. Er werd in het Oude Testament een tabernakel gebouwd. En sommigen brachten goud aan rijke mensen. En anderen kwamen met mooie edelstenen aan. Maar toen komt er een arme Israëliet. En die komt met een handje geitenhaar. Stelde amper wat voor. En toen zeiden Mozes en Aaron niet van, nou nee, dat hoef, ga jij maar weg. Nee. Want die klederen van de tempel werden gemaakt van geitenhaar. Dus ook dat was welkom. De meest kleine bijdrage aan dat huis van God is welkom. Ook geitenhaar is nodig. Ook hele kleine dingen die zijn nodig. En zo bouwt de Heer dat gebouw in de breedte. In verre landen. Evangelisatie ook in ons land. In onze stad. Het is echt nodig hoor. Dat dat gebeurt. Dat medereizigers horen van dat ene nodig. Ja, zit u met de dek niks mee te maken. Dan moet u horen. En als God genade verheerlijkt in je leven. Hè?
En als het echt is, hebben die niet één voor de duivel over. Maar plotseling anders kijken een andere mens. Dat worden medereizigers naar de eeuwigheid. En dan denk je, hoe krijg ik nog iets van die goede boodschap bij die medereiziger? Ja, maar het is een Marokkaan. Hebt hij geen ziel? Ja, maar het is een man uit Congo. Ik versta die taal niet. Het is dan te moeilijk om één woordje, een vriendelijk woord te zeggen. Het zijn mensen met zielen, kostbare zielen voor de eeuwigheid. Een gemeente, jong en oud. Ik zeg niet dat we iedereen kunnen bekeren. Ik zeg ook niet dat we allemaal dominee, evangelist of weet ik wat moeten worden. Maar we hebben wel allen de roeping. Om aan onze medereizigers te laten merken. Dat er iets meer is dan alleen maar deze aarde en dan euro's en wat niet al. Dat er een God in de hemel is die we allemaal gaan ontmoeten. En misschien dat we het anders mogen vertellen. Hoe dat nou leeft in je eigen hart. Misschien dat de Heer één klein zaadje wil gebruiken. In de breedte. En dan de tweede plaats, dat gebouw dat was op. Ik denk altijd aan Paulus toen hij daar in Filippi rondliep. God had hem geroepen en dan ziet hij 10 vrouwen. En dan denkt hij, nou, daar ga ik ook maar niet voor preken. Dat is me te weinig hoor. Ik ga niet voor 10 mensen preken. Maar die ene keer was Lydia erbij en dat hart ging open. En zo doet God dat. Heel anders dan wij altijd denken. En zo doet God dat vandaag ook nog. Dat stille werk van de Heilige Geest in deze wereld. In de grote steden. In Tokio, in New York, in Bombay. En weet ik veel waar allemaal. God gaat gewoon verder. Damascus. Hoort van hele wonderlijke dingen uit die stad. Die door geplaagd wordt door oorlogen. Dwars daar doorheen een bijbels worden verspreid, hoe moslims daarin gaan lezen. En dan kan je tot het diepst van je ziel ontroeren. Dat mensen in de leugen verkinden, de bijbel gaan lezen. En hun vragen daarover gaan stellen. In de breedte, in de diepte. Dat nou die leden van dat gebouw meer en meer worden gefundeerd. In die persoon van de middelaar, want dat is de diepte. Niet dat we meer en meer gaan praten, maar dat we meer en meer worden gefundeerd in die persoon van de middelaar. En dat hij meer en meer waarde krijgt voor onze arme ziel. Dat hij niet alleen de erfzonde vergeeft, maar ook mijn dagelijkse zonde vergeeft. En dat ik dan elke dag weer opnieuw de toevlucht heb te nemen tot zijn bloed en tot zijn bloed alleen. Dat ik elke dag opnieuw zijn geest nodig heb en nodig blijf houden. Want in mij woont geen goed, dat is in mijn vlees. En dat Christus niet heel veel, maar dat Christus alles wordt. En zo bouwt God zijn kerk in de diepte, in de persoon van de middelaar. En wat hij heeft, en wat hij schenkt. En dat we daaruit leven. Zegt onze Heidelberger zo heerlijk bij de vijfde bede. Slot van onze Heidelberger. Een van de laatste dingen in de ene. Wil ons arme zondaren. Om het genoeg doen van de Heer Jezus. Die aanzien in onszelf. Maar in hem. Het schoonste van alle mensen vinden. Kijk, dat is het nu. Hè. Dat hij groter wordt. Die meer en meer op hem mag zakken. En zelf steeds geringer. Straks in de eeuwigheid. Staan ze daar in die scharen. Allemaal zondaren. Niet één kan zeggen, waar ben ik toch een stukje beter dan iemand anders. Allemaal zondaren die op kosten van de zalig waren thuiskomen. Om hem eeuwig groot te maken. En dan in de tweede plaats zegt Paulus. Dat u gewoond wordt tot een woonstede Gods in de geest. En dan wijst Paulus op het heiligende werk van Gods geest in zijn kerk. Hij zegt, God heeft een woonplaats en dat is zijn kerk. En de Heilige Geest die gaat die kerk wederbaren, vernieuwen, heiligen. Woonstede Gods in de geest. En hoe dan die gemeente Gods ja, een toonbeeld is van heiligheid en van de heerlijkheid. Dat je als het ware daar al iets proeft van de hemel. Nou, u begrijpt dat het is niet zo als we een hoop ruzie maken. En dat wordt helaas ook in bevindelijk Nederland een heleboel gedaan. En ik hoef u de namen allemaal niet te noemen, maar het is diep treurig en het is tot een diepe schande. Het is in strijd met de schrift. En meer wil ik u niet van zeggen. Dat heb je met kerkverbanden en met kerkjes met een kleine k. En daar horen wij ook bij. We zijn even slecht en even naar allemaal. En weet u wat nou de Heer doet dwars daardoorheen. En dan gaan we het andere natuurlijk allemaal niet goed praten. De Heer die maakt nou van zijn kerk een heilige gemeente. Tot een woonstede Gods in de geest. Het kaf gaat er een keer af. En soms komt dat hier op aarde al af en toe en wordt dat een beetje zichtbaar. Maar straks in de hemel. Dan komt dat grote Godsgebouw volkomen tot het laatste steen wordt er dan opgelegd. En dan staat dat Godsgebouw er klaar. En dan zal dat schitteren. De eerde van de glorie Gods en van de heiligheid van zijn grote naam. Doet Christus nog wat in de hemel? Zeker. Hij is 24 uur per etmaal bezig om zijn kerk te vergaderen, te bewaren en te beschermen totdat de laatste er is. En die is er nog niet. Jong en oud, we horen de roepstem. De zaligmaker komt tot u en zegt, ziet, hier ben ik. Hij toont aan u zijn doorboorde hand. U bent allemaal welkom bij deze heiland. Het is het ware geloof. Waardoor zondaren de knie voor Jezus buigen. Hem de eerste en de hoogste plaats geven. En zullen eindigen in de glorie van zijn naam. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus is. De uiterste hoeksteen. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 132, het 12e vers. Wat vijand tegen hem zich kant en wat er verder volgt. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.